Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Waarom leert niemand dit überhaupt? Wat is een relatie? Wat wil je eigenlijk uit een relatie halen? Mag je daar zelf ook iets in bepalen wat goed voelt en fijn voelt?
Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. Een training persoonlijk leiderschap of een cursus acrylverven, we leiden ons aan alle kanten op. Maar je voorbereiden op hoe het is als er kids bij komen, homer. En dat terwijl er verwacht wordt dat stellen die in 2021 ouders zijn geworden, 50% uit elkaar zal gaan. Niet dat dat uit elkaar gaan ook de juiste optie kan zijn, maar dat we het alsjeblieft meer mogen hebben over wat je te wachten staat op relationeel gebied als je ouders wordt, is een understatement. Dus dat doen we met Bureau Liefhebbers live op de 9 maandenbeurs. A must listen.
Je bent natuurlijk super verliefd als je besluit samen een kindje te nemen, vaak.
Niet altijd.
Niet altijd.
Maar er is liefde.
Er is liefde vaak en er is een beslissing genomen. We gaan het houden, we gaan dit samen doen vaak. En dan ga je bevallen, dan heb je ons geluisterd. Ja, en dan komen die tropenjaren.
Ja.
Gaat het dan helemaal fout?
Zeg maar ja.
We gaan het even over cijfers hebben.
Nou, het gaat het dan helemaal fout? Het gaat niet per se helemaal fout. Maar wat er denk ik in Nederland wel vrij fout gaat, is dat er heel erg weinig aandacht is voor de relatie na komst van kinderen. En waarom noem ik dat dan fout? Even voor jullie beeld. Van de kinderen die in 2021 geboren worden, om maar meteen met cijfers, is de voorspelling dat ruim 50% van de ouders uit elkaar gaat.
50%? Ja. Dat is meer dan het was, toch?
Meer dan, het is stijgende. Het is al jaren stijgende.
Ja, maar ik vond deze statistiek, toen we elkaar voor het eerst spraken ooit, al shocking. Maar die is dus niet beter geworden.
Het wordt niet beter.
Nee, het wordt zeker niet beter. En de noodklok is al door meerdere organisaties geluid van, dit is wel ook maatschappelijk vervelend. En daarmee ga ik meteen zeggen dat wij geen anti-scheidingscampagne.
Nee, soms kan scheiden gewoon de oplossing zijn.
100%. Maar wat je wel merkt is dat 70% van de ouders ervaart meer ontevredenheid na de komst van kinderen over een relatie.
Ja.
En dat hoeft niet.
Maar waarom gaan mensen dan in die eerste periode zo snel uit elkaar?
Nou, ik denk, kijk, er verandert natuurlijk alles verandert na de komst van kinderen.
Ja.
Ja. Ja. En om heel even, kort een paar dingen te noemen. Je verandert überhaupt als mens op het moment dat je vader en moeder wordt. Daar moet je aan wennen. Je hebt een nieuwe rol. Je hebt een taak- en rolverdeling erbij. Je financiën zijn anders. Vermoeidheid, want kindje, je slaapt gewoon minder. Privé-werkbalans, intimiteit en seks, alles verandert en staat gewoon even op scherp. En omdat we er zo niet op voorbereid worden, is die klap misschien ook nog wel veel groter. Want je denkt gewoon, er komt het meest waardevolle hebben wij samen gemaakt en dat wordt één groot feest. En de realiteit is vaak toch wat anders. En ik denk, omdat de overgang zo groot is, het verandert ook allemaal in één keer. Dus niet, je kan even rustig wennen aan, oh, we hebben een kindje en daar rollen we allemaal langzaam in. En ik denk dat daarom heel veel mensen dus ook bepaalde schrik hebben van, oh, zijn wij dan nog wel oké? In plaats van, alles om ons heen verandert, wij veranderen. Mogen we daar ook samen de tijd in hebben om weer te ontdekken hoe wij deze nieuwe balans gaan vinden samen.
En geven jullie ook een workshop die je al doet in de zwangerschap? Zo van, wees voorbereid dat er misschien eventjes een andere fase aankomt?
Ja, dat zouden we heel graag willen.
Is die ontwikkeling nu?
Nee, ja, dat zouden we heel graag willen. Maar ik denk dat mensen dan totaal nog geen beeld hebben bij wat er gebeurt. En als je dat niet voelt, dan... Ik merk wel dat steeds meer mensen... luisteren naar, hey, wat gebeurt daar? En dat we mochten een keer in jullie podcast te gast zijn. En dat we daar veel reacties op krijgen van mensen die wel in verwachting zijn. Dus mensen vinden het denk ik wel fijn om wat voorbereid te worden. Maar er echt mee aan de slag gaan kan simpelweg niet. Want je weet nog helemaal niet hoe het is. En om ook een beetje te nuanceren. Het is niet dat wij zeggen, alles wordt heel... vervelend. Na de komst van
precies.
Kinderen.
Want je wil er... niet alleen maar negatief nee, van, want oh, je relatie en het
nee.
is niet...
Nee, en want er komt ook heel veel liefde bij als je naar je partner, als ik naar mijn partner keek, ook in dat eerste jaar, wat ik ook dus zwaar vond, maar als ik hem zag kijken naar onze dochter, voelde ik een liefde die ik ook nog nooit voor hem gevoeld had. Dus het zijn heel erg twee dingen die naast elkaar bestaan, waarbij op de ene denken wij nog veel te veel taboe en schaamte zit, waardoor mensen voelen, ligt het aan ons. En dat willen wij heel graag doorbreken. Dat nee, het is een kwetsbare tijd, die tropenjaren.
Daar dat mag ook je, zijn.
Dat mag je mild naar kijken. Maar liefde is ook een vaardigheid.
Ja.
En dat leren we nergens. Dus iedereen zegt altijd, ja, liefde is werken. Hè? Liefde is werken. En dan vraag ik, en wat is dan werken? En dan zegt iedereen, ja... Ja, gewoon gesprekken voeren.
Ja.
Ja, en waarover dan? Ja. En waar kijk je dan naar samen? En hoe doe je dat dan samen? We hebben dit nooit geleerd.
Nee.
Nooit, nergens. Nergens. En dat is heel zonde, want het kan heel leuk zijn.
Ja.
Om daar wel in te leren.
Want
samen.
Wat zijn dan... Oh, sorry, wil jij het zeggen?
In de geneeskunde, of zeggen mensen wel eens... voorkomen is beter dan genezen of zo, weet ik veel. Maar in jullie geval, of in dit thema geval... moet je het dus eigenlijk aan den lijve ondervinden... om pas
dat er
erachter te komen
is.
Wat je moet verbeteren... of waar je aan moet werken.
Ja, er is toch ook een soort van... hoe zeg je dat nou ook alweer? Ik heb het vaker gezegd, maar... een must-have en een nice-to-have.
Ja.
En een zwangerschapscursus is een must-have.
Ja.
En jullie cursus is een nice-to-have... maar eigenlijk een dikke vette must-have. Alleen die urgentie voelen ze nog niet. Voelt men nog niet.
Nee, en we zijn het ook niet helemaal bekend. Want ik denk, als wij heel eerlijk zijn en we denken aan relatietherapie. Wat is het beeld wat omhoog komt? Twee huilende mensen met tissues op de bank.
Ja, of iemand die vreemd is gegaan.
Precies,
of al in een heel ver stadium elkaar kwijt.
Eigenlijk als we uit elkaar gaan.
Ja, precies. Ja.
Dus het is heel veel ellende. Het is heel veel zwaarheid. Het is heel veel... en meteen heel diep en... terwijl toen ik me liet opleiden tot relatietherapeut, heb ik die hele opleiding bijna gegild. Waarom leert niemand dit überhaupt? Wat is een relatie? Wat wil je eigenlijk uit een relatie halen? Mag je daar zelf ook iets in bepalen wat goed voelt en fijn voelt?
Maar weet je, deze vraag hè, is gewoon next level.
Ja.
Nee, ja, dat is
ja,
toch net als als mensen het liefde, dualiteit, non-dualiteit. Ja, ik vind het prachtig. Maar 80% van de bevolking heeft nog niet dit besef dat je hiermee aan de slag kan.
Ja.
Toch?
Dat ja, nemen,
want
zeker.
Ik heb zoveel therapieën moeten volgen, bij wijze van spreken, om tot deze inzichten te komen. Ja. Maar leg bijvoorbeeld, ik hoorde jou net zeggen over liefde. Liefde en werken, zei je. Dat zeggen we altijd, hè?
Ja.
Maar hoe kan ik dan... Dat ik niet dat gevoel heb dat ik moet werken,
ja.
Maar wel het kan onderhouden. Of hem. Want je hebt zo vaak, misschien is dat het. Je hebt het moment, je wordt ouder, het kindje is 1, 1,5. Je gaat voor het eerst weer het eten. Het gaat over het kind. Toch? Nou, standaard. Oké, okay, dan ga je een nachtje weg. Dan is waarschijnlijk 1 van de 2 alleen maar bezig met hoe zal het thuis zijn? De hele tijd appen, foto's sturen. Zo, mag ik een filmpje? Maar toch dit soort dingen. Zo
met
gaat
schuldgevoel
het.
En met heel schuldgevoel. Veel ongemak. Ja.
Ja, wat is dan het eerste wat jullie toch een beetje proberen te laten inzien? Van oké. Okay, hoe kan dit anders?
Zo, ja, dat vind ik even een goede vraag.
Ja, dat is lastig, hè?
Ik denk wel dat ik daar... Ik denk dat er zijn een aantal dingen waar wij ook zelf zijn achtergekomen... met alle kennis die we nu hadden, maar die hadden we niet, hè? Toen ik een dochter kreeg, was ik nog niet een relatietherapeut en heb ik dit allemaal ervaren. En ook ervaren...
Wat ook heel veel zegt eigenlijk, toch?
Dat we geen intimiteit of zeer weinig meer intimiteit hadden. Dat ik dacht, open date night moet alles gebeuren. Want dan moeten we en een fijn gesprek hebben en we moeten lachen en we moeten intiem zijn. En oh ja, dan hebben we die maandelijkse momentjes gehad. En dan, dat houdt een relatie wel vast. En ik denk dat de eerste... lessen die wij geleerd hebben, is dat liefde zit hem echt in hele kleine gebaren en attenties. En het zit hem in twee zaken, autonomie en verbinding. En allebei die dingen komen extreem onder druk te staan als je een kind hebt.
Wat is autonomie?
Dus autonomie betekent in hoeverre ben ik nog in staat om mezelf, los van het gezin, te ontplooien, tijd voor mezelf te nemen, me te laten inspireren, zonder schuldgevoel dingen te doen waar ik blij van word. En verbinding gaat heel erg over welke veiligheid, welke ziet de ander mij, voel ik me gehoord door die persoon. En door dus alle zaken die Fleur net noemde, komt de verbinding sowieso onder druk te staan, want vermoeidheid, je hebt veel minder tijd samen, alle rituelen die je had, zoals naar werk even een drankje drinken aan tafel en je dag doorspreken, zijn weg.
Je koffie warm drinken.
Lekker in het weekend samen ergens ontbijten. Whatever je rituelen ook zijn, die zijn weg. En die autonomie is überhaupt een hele transformatie na het moederschap of vaderschap. Hoe je die weer richting geeft. En ons eerste streven is dus om mensen te laten uitzoomen en te laten voelen... Ho, er gebeurt met ons als twee personen zoveel. Wij mogen echt onszelf weer een beetje opnieuw leren kennen. Maar daarin ook elkaar opnieuw leren kennen. Wij krijgen zoveel mensen in onze programma's die zeggen... Ja, wij zijn al zo lang bij elkaar. Wij kennen elkaar wel. En iedereen geeft terug...
Ja.
Ik was eigenlijk niet meer nieuwsgierig. Ik deed heel veel aannames. Ik stelde geen vragen.
Je wijst heel erg naar de anderen. Want je geeft heel erg van... Ja, maar jij doet dit wel. En jij moet het, en ik dan.
En ik zit hier thuis. Ja, en jij bent dit aan het doen. En, en ook met die hele taak- en rolverdeling. Dus, en ook simpelweg even überhaupt op het vlak van relaties. Wie heeft ons leren ruzie maken?
Nee.
Wie heeft ons leren repareren?
Nee.
Ja. Ruzie is überhaupt iets wat we best wel spannend en ingewikkeld vinden. En
nou, het wordt al afgeleerd als je 8 bent, toch? Geen ruzie maken op school, hè? Kom op.
Kom op.
Ja. Je bent toch met iedereen vriendjes? Ja, is hij boos op jou? Ja, doe eens lief.
En daarna ook geen last meer van hebben.
Nee.
Dat is wel praktisch trouwens.
Ja. Gewoon sorry, Jack en door. Dat is wel leuk. Want we hadden gisteren kwam Jack bij mij thuis en die heeft nu ruzie met zijn beste vriendje. En hij was daar heel cool en ik wou het gaan fixen. Weet je wel, van maar ruzie heeft geen zin, dit en dat. En toen dacht ik later ook, nee, hij gaat er lekker in zitten.
Ja.
Heerlijk, dacht ik. Heel en dan gaan ze, dan zoeken ze het wel weer uit.
Ja, sowieso moet je denken als ouder zo min mogelijk bemoeien met je.
Ja, we moeten minder... Ja, misschien is dat ook, hè?
Ja, ik ook, hoor.
Ja.
Ja.
Laat ze het maar ontdekken.
Ja, niet dat curlen. Oké, maar dat is inderdaad weer een andere...
Ja, dus jij zegt, wat zou dan een eerste stap zijn om het niet te laten voelen als werken? Het zit hem in, mag ik het heel leuk vinden om te zien, hey, wie is eigenlijk nu mijn partner als vader of moeder? Wat zijn eigenlijk de behoeftes die hij nu heeft of die zij nu heeft, die misschien aan het veranderen zijn? Kan ik eens in plaats van hoe was je dag vragen, hey, heb je gelachen vandaag? Of als je kijkt hoe enthousiast wij onze kinderen begroeten als ze thuiskomen en hoe je ze knuffelt en ze niet meer los wil laten en 1000 kusjes geeft. Als je eens 1 dag zoveel enthousiasme naar je partner zou kunnen...
Holy moly. Ja, deze is zo herkenbaar.
Maar dus we hebben namelijk wel een bepaalde energie.
Ja.
We hebben heel veel liefde. Die hebben we ook voor onze partner. Maar we zijn zo gefixeerd op dat al die liefde naar het kind gaat. Ja. Terwijl als je daar 10% met dat enthousiasme naar je partner kijkt, zegt wat fijn dat jij er ook weer bent.
Ja. En een beetje een kinderlijke blik ook? Of,
ja, het speelse, het luchtige. Ja. Dus werken zit hem echt niet in. We moeten heel veel zware gesprekken voeren en we moeten met tissues op de bank zitten en we moeten...
Misschien juist niet.
Nee, het zit hem veel meer in, hey, wie ben jij?
Waar spelen.
Dat is wel werken. Dat is actief kijken hoe je dingen kan benaderen.
Zeker. Of,
en bij je kinderen gaat het zo makkelijk.
Ja.
Je krijgt de liefde zo makkelijk terug. Terwijl als ik dit bij mijn vent doe, dan zegt hij, wat de fuck ben je aan het doen? Wat ga je me nou heel leuk enthousiast aanraken?
Ja, terwijl als je denk ik 3 keer doet, denkt hij, kom maar.
Zeker. Ja. Het is maar, wij voelen ons dan weer, dan kom je natuurlijk in een spiraal, want dan voel ik me afgewezen. En denk ik, dag, ik doe het niet meer. Ik ga ook niet om je heen liggen, niks meer.
Ja. Ja. En misschien te grote dingen aan doen al. Want we horen net, het moet kleine, zitten met kleine dingetjes, toch?
Ja, ja zeker. Ja.
Ja. Nou, wij hebben wel mooie dingen geleerd. Ik dacht, daar ga je vast ook zo naartoe. Of niet?
Vertel.
Nou, wat jullie een keer zeiden, want jullie zijn bij ons in de podcast geweest. En wij zijn bij jullie in de podcast geweest. En ze zijn helemaal...
Podcast.
Ja, heel veel podcasts.
Maar drie keer
bijvoorbeeld,
podcast.
Jullie zeiden, en we hebben jullie APK gedaan. Love it. En die andere ook, maar toen... gebeurde echt allemaal dingen, dus daar gaan we nog later mee verder. Maar anyhow, jullie zeiden bijvoorbeeld ook, als je partner thuis komt, ga dan eens gewoon, wat was het, hoeveel, 30
oh, ja,
seconden
dat vond ik
zoenen
heel,
of zo?
Zes maar.
Tongzoenen?
Nee,
of gewoon,
hoeft niet eens.
Op de mond.
Maar het is wetenschappelijk bewezen.
Weet je wat wij heel vaak doen? En ik vind dit echt heel goed werken, maar ook dit is een stukje werken, want je moet het actief aan iemand vragen. Wij doen inquiries. Kennen jullie dat?
Nee, vertel.
Nou, dit is heel interessant. Vaak loopt er spanning op over de domste dingen. Was, weet ik veel, ik doe meer, jij doet meer. Gewoon. Dan vraag ik aan Ruben, dan zeg ik... Ruben, ik wil graag een inquiry. Dan pakken we de telefoon, die zetten we op 5 minuten. En dan mag ik alles zeggen zonder dat ik dat hij er doorheen gaat. Dus hij ontvangt alleen. Hij luistert, hij zegt niks en hij ontvangt. Dan gaat de wekker weer en dan mag hij 5 minuten.
Ik ken het wel.
En ja. Dan laten we het.
Oh ja.
Dus we gaan daarna niet nog... Ja, maar jij en je had dit gezegd, dus dan stopt het echt.
Het is een monoloog.
Ja. Het is een monoloog, ja. En daarna ga je dus eventjes gewoon de komende uren of dag nadenken. Wat heeft diegene nou gezegd? Wat is mijn aandeel daaraan? Wat kan ik eraan doen? Wat kan ik teruggeven? Heb ik iets gemist? En dat werkt soms.
En kom je er dan ook op terug?
Ja, dan komen we er wel terug. Maar dat is wel weer een stukje actief werken.
Ja.
Want ik had laatst dat ik erin aanvroeg. En toen gebeurde er alles. En toen zei ik, gaan we het nog doen? Weet je wel, best wel hoge spanning. Gaan we het nog doen? Ja, nee, we kunnen nergens zitten. Ik zeg, we hebben een huis van 140 vierkante meter. Wij kunnen nergens zitten.
Ja.
En toen zijn we het toch gaan doen. En je voelt gewoon een ontlading.
Ja.
Want je hebt het gewoon gezegd. Want het zit eigenlijk tot hier. Want je wil het zo graag zeggen van, ik baal gewoon dat je er niet bent. Ik voel me ongezien. Ik voel me verdrietig. Ik voel me kwetsbaar en je doet er niks mee. En ik baal daarvan. En het ligt niet alleen aan jou, het ligt ook aan... Whatever, hè? Dat maakt niet
alles
uit wat je zegt. En dan is het erna uit.
Ja.
Ja, het is echt...
Je hebt een bepaalde bevlogenheid hierover.
Nou, ik vind het heel mooi.
Hoe kwamen jullie hierbij?
Omdat het waar
omdat
is.
Omdat wij een tantra-workshop hebben gedaan. De witte, dus niet de seksuele, maar de gewoon de verbindende.
Ja. Ja.
En dan is dit ook een opdracht.
Ja.
Ja.
Wij doen heel veel in ons programma's dat je inderdaad, dat weten jullie, 5 minuten moet luisteren naar elkaar.
Ja.
Wat het mooie is, is dat ook het leren luisteren zonder direct te reageren, maar puur om de ander te begrijpen, is een skill die je mag. En dat vind ik, daarom ga ik aan op dat jij zegt, het voelt, het is wel werken. Ik denk dat wij op heel veel vlakken in ons leven ergens voor werken. Maar dat we heel veel dingen super normaal zijn gaan vinden. Iedereen die ik spreek en ik vraag, ook in ondernemerschap, in werk, doe jij wel eens cursussen om beter te worden in wat jij doet? Dan zegt vrijwel iedereen ja. Dan zeg ik, voelt dat als werken? Voelt dat als heel hard werken? Nou, niet per se.
Leuk.
Dat is leuk. Ja. Is interessant. Ik ben me aan het ontwikkelen.
Ja. Precies, dat is
je bent ook aan het werk. Want je bent aan het leren om iets nieuws te leren. Maar op relatievlak zit er eigenlijk altijd een... Moet dat ook nog? En die kan er echt af,
wat
vind ik.
Wat is dat dan?
Ja.
Waarom willen we...
Ik weet wel één ding waarom het meer kwetsbaar is. En ik denk dus door die kwetsbaarheid dat we meer weerstand voelen. Dus dat daar meer de werken.
Oh ja.
Je bent namelijk afhankelijk van een ander. En dat is de persoon waar je het allermeest van houdt. En waar je het allermeest te verliezen hebt.
Ja.
Dus als jij in je eentje coaching, ontwikkeling, therapie, een cursus doet, dan ben jij met jezelf. Maar nu heb jij een afhankelijkheid bij degene bij wie je het allermeest te verliezen hebt.
Ja.
En de angst voor afwijzing, de angst om niet gehoord te worden, de angst om niet gezien te worden is zo groot.
Dus het is eigenlijk moeilijker om met je partner dit te doen 100%. Dan met een andere persoon.
100%.
Zeg maar. Ja, ja.
100%.
Het is ook, hoe kwetsbaar is het om aan te geven wat je grenzen zijn, waar je je schuldig over voelt. Weet je wel, want het is zo vanzelfsprekend, die relatie van, ja, die is er toch gewoon. En we zijn toch, maar dat kwijt zijn, dat...
Maar tegelijkertijd, wat jij net ook zei, als je het dan even kwijt bent en kan zeggen, dan komt er gelijk ruimte, toch een goede ruzie ook daarna, dan is er eigenlijk de lucht geklaard.
En uiteindelijk is het minder werken, hè? Want het niet doen Dat is groot werk.
Ja.
Is het grote werk eigenlijk. Ja.
Hoe, sinds jullie dit doen, hè? Hoe zijn die relaties thuis? Zijn die nou helemaal nou, opgebloeid, intiemer?
Nou, wat wel heel mooi is, is toen Lola geboren werd, die is nu bijna 3. Toen waren wij net een beetje alles aan het onderzoeken, uitdenken met broliefhebbers. Maar dat was toen echt nog wel in de beginfase. Dus toen waren we ook maar een beetje aan het sukkelen. En vond ik het echt best wel heel zwaar, ook tussen ons het eerste jaar. En nu Bobby er is, die is nu bijna 7 maanden. Echt een wereld van verschil. Omdat we hele andere gesprekken hebben. We doen andere dingen. We kennen elkaar weer zoveel beter. Maar weten ook dat dat dus ook niet is. We kennen elkaar nu, dus dat is wat het nu is. Dus daarin blijven we inchecken. En ik merk het nu, we hebben bijvoorbeeld al 7 maanden lang een heel slecht slapend kind. Maar we vliegen er samen doorheen. En ik denk echt dat dat, en tuurlijk, ja, we hebben onze ruzies en we hebben onze irritaties en conflicten. Maar die worden ook veel eerder op een andere manier uitgesproken. Waardoor ik zoveel meer vertrouwen heb dat ik denk, wat er ook gaat komen, we komen er wel uit. En dat is wel een heel lekker gevoel. En vanuit waar je elke dag weer opstaat van, we doen dit samen. En ja, we zijn pap en mama, maar we zijn ook echt nog geliefdes van elkaar.
Vind je er een verschil in bij de eerste en de tweede?
Ja.
In, ook omdat je hebt meer kennis nu, maar los, als je dat een beetje los kan zien.
Ja, heel erg. Omdat ik denk, ja, misschien heeft dat überhaupt wel te maken met eerste en tweede kind. Ik ging echt helemaal ook wel in die moederrol. En helemaal niet dat ik daarmee interviseerde alleen nog maar. Maar ik ging daar wel echt heel erg in op. En ik had toen ook heel erg, oké, dit is mijn manier en zo gaan we het doen. En,
man was een beetje aan de zijlijn.
Ja, wel echt wel meer. En nu heb ik veel meer het gevoel, oh, wij doen het echt zoveel meer samen. En ik merk ook richting onze kinderen dat er is ook veel meer. We pakken ook veel meer momenten samen. Ik denk ook dat Lola nu veel meer ziet van, weet je wel, er is ook weer veel meer aanraking, intimiteit. Dat ik denk, bij Lola was dat echt wel minder. Dat was het echt standje overleven. En oké, we moeten dit jaar doorkomen, zeg maar. En nu bij Bobby merk ik er echt een heel groot verschil in.
Keek jij ook anders naar je partner bij de eerste keer? Het wordt je verteld, je zit op een roze wolk, je wordt ouders. Oh, fantastisch leven, jullie gaan nu, dit gezin, de vakanties. En dan denk je, fuck, wat valt het tegen?
Had ik minder, want zij had natuurlijk
al aan de vuurdoop.
Ik kreeg natuurlijk alles van de zijlijn al mee.
Dus we waren bij Lola echt al bezig met bureau liefhebbers.
Ja, dus je was al actiever.
Ja, maar toen vond ik het dus nog moeilijker, want toen waren we eigenlijk bewust onbekwaam. Een beetje, een soort van.
Ja. Lekker
want
zijn
dan
die
weet
ook,
je alles wat je moet doen, maar dan kun je daar nog niet echt een weg in vinden. Dus nu ben ik daar echt heel dankbaar voor. En nog steeds, want we doen nog steeds heel veel oefeningen. En we doen nog steeds, zitten we aan tafel. En voelt het dus ook niet meer als werken. Omdat het ook een gewoonte is geworden om bepaalde gesprekken te voeren.
En je hebt heel veel. Oh, sorry, ik ga hier zo van aan van dit onderwerp.
Dit hele gesprek in de
eigenaars. Sorry, ik ga zo. Weet je wat ik nog heel moeilijk vind? Daar heb ik het gevoel, maar misschien is dat een soort vooroordeel wat ik nog heb. En gender en ingewikkeld. Heel vaak zijn vrouwen hier al mee bezig. Hè? Van ik ben mijn man een beetje kwijt. Hij kijkt toch anders naar me. Mijn lichaam is veranderd. Er komt veel onzekerheid bij. Hoe overtuigen zij dan toch die man van, ja, maar we moeten echt gaan werken aan onze relatie?
Ja, ik denk dat onze mannen vrij weinig keuze hadden.
Ja, die moesten dus, ja.
Nou, ik wil wel, want Fleur heeft voor onze podcast mijn man geïnterviewd.
Erg leuk gesprek.
En ik heb daar heel veel reacties van mannen op gekregen. Ja. En wat mannen daarin het meest aansprak, is dat Rodi zegt op een bepaald moment, ik vind dat als jij in een relatie met iemand zit en jij houdt van die persoon en je vertrouwt die persoon, en die persoon geeft aan, ik heb er vertrouwen in dat wij, doordat we hier meer actiever mee aan de slag gaan, dat het leuker, beter, fijner wordt, dan vind ik dat je daar gewoon in mee mag gaan, omdat het je dan altijd iets brengt.
Ja.
Los of je er echt iets in je relatie aan, alleen al als commitment aan, ik geloof in jou. En als jij erin gelooft, dan ga ik met je mee en dan ga ik het ervaren.
Dat is die verbinding.
Dat is de verbinding. En ik denk ook dat, en dat zegt Rodi ook in die podcast, maar dat komt ook echt uit onderzoek naar voren, is dat vrouwen toch over het algemeen iets meer emotionele zorg dragen voor de relatie en dingen eerder signaleren dan een man. Maar dat dat
heel vaak een aanname is van vrouwen dat een man dat dus niet wil. Want als ik kijk in al onze programma's, zijn de mannen de grootste ambassadeurs. Die hebben ook het meeste winnen. Want een man...
Die hebben al dat gezeik thuis.
Ja, en een man mist veel meer de relatie in die eerste paar jaar dan een vrouw. Een vrouw, en dit is generaliserend, dat weet ik, maar een vrouw gaat toch meer met haar blik naar het kind. En een man denkt, waar zijn wij? Ja. Dus een man heeft eigenlijk meer veel meer last hiervan.
Dan hoop ik dus dat mannen dit gaan luisteren en denken, holy shit, ik ben je kwijt. Ik wil die APK doen.
Ja, want, dat gebeurt dus.
Jawel, want heel vaak gebeurt er bij vrouwen, volgens mij, als we het even helemaal verder trekken nog, die krijgen dus dat gezin, die gaan op dat gezin. Ondertussen zijn ze hun man kwijt, worden ze verliefd op een ander. Nee, maar dat is...
Helemaal...
En dan zijn ze emotioneel al weg. En dan denkt die man, holy shit, waar is mijn vrouw? Nou, ik wil weer terug.
Ik denk,
en dan is het ineens, ben je elkaar echt kwijt.
Ja, maar wat je men in het algemeen wel ziet, wat er dan gebeurt, is, je hoeft niet met vreemd gaan en alles. Maar dat mensen hele functionele relaties krijgen, toch? Met
heel praktisch,
de afwas, de auto, en de afspraakjes en schooldingen.
Je wordt een BV. Je wordt echt een BV. Ja, fabriek.
En seks met je collega is niet heel sexy.
Nee.
Maar dat is wel mooi. Dat zeggen mensen natuurlijk heel vaak. Van, wij zijn best wel een goed geoliede machine.
Ja.
En dan vragen wij weleens gekscherend, oké, maar hoe lang blijf je verliefd op een machine? Weet je wel?
Ja.
Het is ook op een gegeven moment... Er is meer dan die goed geoliede machine. En het is ook een bedrijf wat je samen runt. Maar jullie zijn daar ook nog.
Ja.
Dus dit gaat ook een beetje over niet genoegen nemen met een machine.
Ja. Nee, en met standje overleven.
En dat je meer mag.
Dat het dus meer energie geeft. Dus het ouderschap en ook die tropenjaren kunnen daarin echt makkelijker en leuker zijn dan dat het nu soms wordt ervaren. Omdat juist die verbinding met je partner, als die wegvalt of als daar afstand is, dat kost onderhuids, onbewust... veel meer energie.
Ja.
Veel meer energie.
Ja, dat
energie.
Is echt een lek, hè? Dat zuigt je gewoon leeg.
Totaal.
Ja. Zo.
En als je het heel klein weer maakt, als jij als vrouw, even als vrouw, laat ik het op mezelf betrekken. Toen ik in dat eerste jaar, ik vind nog steeds, en daar blijf ik gewoon aan werken, het heel moeilijk om ruimte te nemen, om mezelf op één te zetten en daarbij het ongemak te verdragen dat dan dus of een oppas, of weer opa en oma, of mijn vriend, de zorgtaak heeft. In het eerste jaar heb ik mezelf daar zo niet serieus in genomen. Wat zag Rodi? Een zwaar gefrustreerde, geïrriteerde, slechtste versie van een vrouw. Als wij op dat moment hiermee op de manier zoals wij dat nu willen aan de slag waren gegaan.
Ja.
En ik veel meer had mogen intunen op, hey, oh, al is het maar dat half uurtje wandelen, of al is het maar weer sport. Als Rodi terugkwam van sporten, dan wilde ik hem iets aandoen. Omdat ik dacht, jij kan wel sporten en ik zit hier verdorie thuis.
Jij neemt je ruimte niet.
Precies.
Ja. En dan projecteerde je op hem.
Ja. Als je daarop met elkaar... Ik heb zoveel stellen waarvan als zij weer leren om te gaan intunen op dat stukje autonomie, dan komt die verbinding dus eigenlijk vrijwel automatisch. Want er is geen man die niet wil bijdragen aan, heb jij dit verlangen? Heb jij deze behoefte? Let's go. Ik ga je helpen. Ik ga je steunen. Krijgt een man alleen maar gezeik?
Ja.
Nou, denkt hij, yo...
Flikker.
Ja, ik ga weg.
Even normaal.
Ja,
ik ga nog vaker weg.
Ja. Rodi zei heel vaak, zeg het dan wat je wil. Zeg het. Ik zie
Ik weet het ook niet.
Dus je kunt elkaar daarin zo helpen om het zoveel lichter te maken.
Ja, en ook dat schuldgevoel. Ik weet heel vaak dat ik dan ook bij jullie, dan gingen we opnemen in het begin. En dan moest ik naar van Haarlem naar Amsterdam. En dan allemaal snel en gestrest. En dan ging ik toch de hele tijd appen en zo. En dan zei Ruben later, je geeft mij ook een kutgevoel.
Ja, ook
dus
dat.
Jij gaat jouw schuldgevoel op mij projecteren. Ja. Ik zit gewoon chill met die kinderen thuis, hoor. Ga weg, weet je.
Ja, want dat is het. Wij denken dat inderdaad dat het allemaal erg is voor ze. Maar als wij weg zijn, is het heerlijk voor ze.
Ja.
Want dan is bij ons maar is kopen vaak een leuker kind. Ja. Omdat hij niet bij zijn moeder is die altijd alles voor hem doet.
En maar dit soort patronen, ik denk dat iedereen dit herkent.
Ja, iedereen.
Toch?
Ja.
Maar... ik weet niet eens wat ik wil vragen, maar hoe lossen we dit op?
Ja, iedereen moet gewoon de programma's van Bureau Lief hebben
gezien. Niet eens de programma's.
Zelfs wij, Aline en ik, die bekend zijn met jullie materie. Zelfs wij moeten elkaar nog overtuigen van, ik ben daar wel goed in om gewoon mijn dingen te doen. Waar ik me beter door voel, waardoor ik een betere partner ben, enzovoort. Maar toch moet ik Aline nog overtuigen met ga iets voor jezelf doen.
Nou ja, en jij bent een partner die dat bewust doet. En ook zegt, hey lieverd, je kunt het nu zo en zo doen. En jij weet dat ik het moeilijk vind. Waardoor je mij gewoon... En waardoor ik het ook ga doen. Maar dat is ook nieuw.
Ja. Maar hoe kunnen de Alines van de wereld, zeg maar, dan toch die...
Allemaal. Ik denk dat vrouwen even, dit
hoe
doen.
Ga je dit
even
doen?
Even heel bot gezegd. En dan ga ik niet iets zeggen wat heel populair is. Ik vind dat wij ons en onze relatie veel serieuzer moeten nemen. En veel meer verantwoordelijk. Als ik zie hoeveel tijd, aandacht wij investeren in hoe voed ik mijn kinderen op als veerkrachtige, lieve wezens. Wij lezen boeken, we hebben het erover met vriendinnen, met vrienden. We zijn onszelf aan het daarover in aan het lezen. En ik snap niet de hele wereld, maar in de basis denk ik dat we daar heel veel over nadenken. Ik denk als je dat naast de tijd en effort die we stoppen in, wat heb ik nodig om een fijne partner te zijn? Wat heeft mijn partner nodig om zichzelf goed te voelen?
Dan gaat het opvoeden vanzelf.
Dan gaat dus het opvoeden vanzelf. Dat is het bizarre. Fleur is de orthopedagoog. Ja, ja. Zij zegt, de relatie... Ja, je kan het beter zelf zeggen, want het is jouw tekst.
Ja, de relatie is natuurlijk draagt bij aan natuurlijk de hersenontwikkeling van kinderen. En kinderen die opgroeien daarin in een liefdevolle
omgeving. Sorry, de relatie die jij hebt met je partner, die helpt...
Die heeft invloed op de hersenontwikkeling van kinderen.
En is dat omdat het veilig is? Als het goed is en veilig is, dan is er meer ruimte om te ontwikkelen voor het kind.
Ja. Ja. En veilig en goed betekent dus ook dat er ruzie mag zijn.
Ja,
en
dat er goed gemaakt wordt.
Ja, en dat je laat zien dat je ruzie kan maken en het beter, of dat je het bij kan leggen, toch? Of dat je eruit komt.
Ja, zeker. En wat af en toe dus zo zonde is, wat Von net ook zegt. Kijk, we zitten natuurlijk over de 9-maandenbeurs. Maar hoeveel we investeren in producten.
Doe dat lekker.
Doe dat zeker. Ja. Maar er is ook inderdaad, investeer erin dus ook vooral in jezelf en in die liefde. Want je bent, punt 1, jij bent ook voor je kinderen het eerste voorbeeld van wat liefde is. Hè? Ja. Dus zij maken kennis met de liefde door jullie als ouders.
Door hun ouders.
En dat zal de rest van je leven zijn jullie daarin het rolmodel.
Ja. Dus wat jij zegt is ook, dus als je beter voor jezelf zorgt en elkaar, ben je dus ook een betere opvoeder automatisch.
Het gaat zoveel makkelijker.
Ja. Zoveel makkelijker. Ja,
en wat is het dan ook dat je dat eerder... Kijk, want als jij het zo zegt, jij bent de eerste liefde die ze zien, dan voelt het ineens, ik moet echt step-up doen. En dat is al eigenlijk jammer dat je het dus gaat doen voor je kind dan. Maar je mag het ten eerste voor jezelf en je relatie doen.
Zeker.
Want maar het helpt wel als je zegt, je bent verantwoordelijk voor hun eerste liefdeservaring.
Want uiteindelijk, kijk, er zijn jarenlange onderzoeken. Er is een heel interessant onderzoek bij Harvard geweest waar ze mensen 70 jaar lang gevolgd hebben. En daarin hebben ze gekeken, wat maakt mensen nou uiteindelijk gelukkig en gezond. En liefde en relaties, de kwaliteit van jouw relaties, en dat zijn ook relaties met vrienden, ouders, waar je net zo goed vaardigheden voor nodig hebt. Hè? Want daar heb je ook ruzie mee en daar vind je ook dingen vervelend. En daar heb je die bepalen zowel de gezondheid als je geluk. Meer dan alles, zeg maar. Meer dan alles. En als je dan kijkt naar inderdaad, waar investeren we echt in? Ook omdat we het dus niet genormaliseerd hebben, is dat niet in die relaties. En dat komt echt vanuit mijn tenen. Het is zo vet om te leren. Het is zo cool als je... Wij hebben 2 weken geleden doen wij een live sessie over wat zijn patronen in ruzies en wat zijn de 2 dominante stijlen die mensen hebben in ruzie maken. Heel kort. Je hebt eigenlijk mensen die doordat ze dreigen het contact te... We hebben eigenlijk op het moment dat we dreigen het contact te verliezen met de ander, hebben we 2 dominante reacties. De een is dat we... Dat noem je de gorilla. Dus daar ga je heel erg naar voren. En dan wil je eigenlijk heel graag in contact zijn. Dus jouw manier van jouw emoties reguleren is in verbinding met de ander. Dus je wil... Maar dat zijn ook de mensen die in ruzies hun stem verheffen, naar de ander toekomen. Zeggen, ik wil dit nu uitpraten. Ik heb dit nu nodig. Die vaak toch ook met verwijten komen. Iets los willen maken in de ander. Die willen een reactie.
Die willen een reactie.
Je wil zien, jij bent nog met mij in verbinding. En dan heb je de schildpadden. En de schildpadden die zijn wat meer... reguleren hun emoties op dat moment door rust en afstand. Dus dat zijn de mensen die wat meer uit verbinding gaan, stiller worden, zich terugtrekken, vaak overwhelmed zijn met, ik moet hier even over nadenken. Die vaak denken, laat maar. Of simpelweg gewoon echt helemaal uit contact gaan. Ja. Dus die worden stiller.
Ja, die hebben gewoon een, hoe heet dat, fight or flight?
Ja, en dan, ja, ja dus daar heeft het mee te maken.
wij leren mensen in zo'n sessie om één te voelen wie ben ik en wat doe ik. Maar ook, hé, wat betekent dit nou eigenlijk voor ons? En als je dat leert met elkaar, dat wil niet zeggen dat je geen ruzie meer hebt. Totaal niet. Maar als je veel meer begrip krijgt in hoe werkt de ander en waar komen triggers vandaan en wat kan ik doen om op zo'n moment jou te helpen met jouw emoties, dat neem je de rest van je leven mee. Of je nou bij elkaar blijft of niet, dat is een skill.
Ja, dat leven, dat heeft niks. Dat gaat daar buiten omheen natuurlijk ook.
Nee, ja. Dus ja, ik denk, en zo kan ik nog 20 dingen noemen waarvan ik denk, oh.
Ja, en als je dan René net op jouw vraag terugkomt, kijkt, hoe gaan we dit voorkomen of hoe gaan we dit oplossen? Wat onze grote droom zou zijn, is dat een zwangerschapscursus, dat is een begrip voor ons, hè, alle, dat doet iedereen, dat doe je zonder over na te denken.
Ja.
Dat over een x aantal jaar dit ook een begrip is. Ja. Wat iedereen standaard doet nadat een kind er is. Of nou, kinderen er zijn.
En heel eerlijk, dat preventief investeren in relaties gewoon een nieuwe norm is.
Ja.
Dat het voor heel veel mensen super normaal. Ja. Wij hebben ook wel eens gezegd, liefdeslessen op school.
Ja,
weet je wel. Ja. Het moet een vak worden.
Ja.
We hebben laatst gevraagd zelfs of op een school mocht komen.
Of jullie een workshop mochten geven.
Ja, mbo's staan er heel erg open voor. Middelbare scholen vinden het nog ingewikkeld.
Ja, maar dat is, die pubers zijn ook met andere emoties nog bezig. Maar ik heb wel heel bewust ook met mijn oudste zoon dit soort gesprekken ook. Bijvoorbeeld ook heel erg over als hij dus later een relatie krijgt of nu gaat zoenen. Ja, hij is nu een beetje aan het zoenen en ik weet niet wat hij verder doet. Wil ik ook niet weten. Maar ik heb wel gezegd, je mag altijd toestemming vragen. Dus je mag altijd vragen aan dat meisje of jongen, whatever it's gonna be. Wil je met mij zoenen of mag ik verder gaan of willen wij verder gaan? Om gewoon maar ook te kijken waar is die verbinding. En dan zegt hij altijd, oh, ik kan hier niet met je over praten. En dat snap ik. Maar ik denk maar wel, als ik het een beetje blijf zeggen, zo af en toe, hey, weet je nog wat ik had gezegd? En dat hij zegt, ja. En dan dat het er een soort ingeprent wordt van, hey, weet je wel dat er gewoon...
Ja.
En ook, want nu ook, eigenlijk denk ik nu wat grappig dat ik dat dan wel aan mijn puber vertel, maar dat ik dat eigenlijk niet aan Ruben vraag. Hey Ruub, wil jij met mij zoenen?
Nee, nou, maar dat is vanavond toch gewoon...
Ja, vanavond duik ik er bovenop.
Ik kom zo meteen naakt rennen binnen.
Ja, ik kom zo vanuit die raai. Oh, stinkend hoor, bovenop hem. Nee.
De Rolien signature pose.
Nee, ik stink nog niet, dat scheelt.
Nee,
maar het begint natuurlijk echt absoluut bij heel jong al heel veel patronen afleren die we ze de afgelopen 100 jaar hebben aangeleerd.
Dus ja, en met elkaar accepteren. Er zijn in iedere relatie patronen.
Ja.
Iedere relatie heeft shit. Jij vroeg net, hoe zijn jullie relaties nou? Mijn relatie is echt verre van perfect.
Ja, maar er is überhaupt geen perfect
relatie. Ik heb ook fases met Rodi nog steeds, terwijl we alle tools in handen hebben, dat ik afstand voel. Dat we door shitfases heen gaan. Dat er iets in ons leven gebeurt. Onze stiefvader is overleden in september. Ik kan je vertellen, heeft heel veel impact op je relatie. Is niet fijn. Zeg maar, dus
je neemt ook jezelf mee in je relatie.
Ja,
dat is
het
toch?
Is niet...
En elke keer weer.
Ja. En wat is ook perfect?
En zelf ben je ook steeds aan het ontwikkelen.
Wat merk je dan aan jezelf dat je afstand van hem... Of dat er gewoon...
Als een van de partners in disbalans is... dan heeft dat impact op je relatie. Dan
het hele gezin.
Dan op het hele gezin. Dan moet hij ook weer schakelen op... wat heb jij nodig? Ik vind dit lastig. Oeh, ik wil eigenlijk dat jij heel gelukkig bent. Maar je bent niet heel gelukkig nu. Wat betekent dat voor mij? Welke rol heb ik... Zeg maar, je relatie gaat door zoveel fases heen. En je gaat als mens door zoveel fases heen. En dat ben ik het wel met Fleur eens. Het feit dat wij wel heel nieuwsgierig naar elkaar blijven. En iedere dag eigenlijk weer opstaan met... Wat heb jij nodig? En wie ben jij? En wat kan ik voor jou doen? En wat heb ik nodig? Dat is onze basis nu. Maar dat maakt ook niet per se dat het alleen maar leuk is.
Maar ho. Ga je dan zitten aan ontbijttafel en dan zeg je zo... Nou, we gaan even inchecken.
Zeker.
Tussen de drukte door van
nee,
die gezinnen.
Op momenten. Iedere zondagavond sowieso.
Ja, dus dan doe je een soort inquiry. Dan ga je even inchecken bij
100%.
Elkaar. Ja, dat is vast.
Ja, altijd.
Ja, dat doen Aline en ik ook.
We hebben wel heel lang niet gedaan. Nee, ja, wij preach het in onze zwangerschapscursus, zeggen we ook altijd. Ga inchecken met elkaar, doe dat minimaal 1 keer per week. Maar we hebben het de laatste tijd.
Maar ook, missen jullie het nu ook?
Ja, nou, nu ik zeg wel.
Ik heb er wel zin in weer. En ik denk ook, ik heb hier zin in. Ik heb zin om dit lekker aan te pakken.
Kijk, wij hebben gewoon hier heel erg naartoe gewerkt.
Ja, gewoon naar deze...
We hebben ons bedrijf ondertussen samen ook. Dus dan vanmorgen zat er een turtle en een gorilla in de auto naast elkaar. Dat was niet leuk.
Wie was er? Nee. Oh, wie was de turtle? Wie was de gorilla?
Ik was eerst de gorilla, geloof ik. En daarna werd ik een turtle. Nee, als ik boos ben, me niet gezien voel, onbelangrijk, hoezo doe jij zo tegen mij? Dan word ik heel stil.
Yeah.
Omdat ik dan in mezelf denk... Hmm.
Ja, ik moest eraan denken toen je... Yeah. Ik ben wel de gorilla in de zin dat ik wil absoluut niet uit contact gaan. Dus ik ben wel zo... Wacht
maar
even,
hij doet niet gorilla. Hij zegt, wacht even, wat gebeurt hier? Dus hij is gewoon persoonlijk op het conflict dingen kan René vet goed. Ik niet.
Nou ja,
hij kan ook wel een beetje minder nors doen soms, vind ik. En dat vindt hij, maar hij zegt, ja, maar ik ben ook alles aan het regelen. En er is ook stress. En we moeten ook alles regelen voor ademen. Ik doe zoveel. Ik hou alle ballen op. En toen dacht ik, fair enough. Je hebt ook gelijk. Maar dan moet ik wel even door die boosheid die nog in mijn systeem zit. Moet ik echt even ademen. Oké, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Jij mag ook gefrustreerd doen soms. Want je hebt ook veel op je bord.
Ja, en het kan niet altijd zo. Oh, maar het is alleen maar
dit is al next level relatieskills. Zeg maar, dus dit.
Maar hij mag nog... Weet je wel,
en het leuke is, je kan je blijven ontwikkelen. Dat is ook meer mijn punt. Rode en ik ontwikkelen ons ook door. Er is niet een moment dat je denkt, oh, nu zijn we
überhaupt geen
eindpunt. Nu zijn we perfect. Nee. Nu zijn we ons toppunt van geluk en daar gaat niemand meer aankomen. Maar ik denk dat al heel veel mensen bij alles wat jullie net zeggen, van dan doet hij dit en het feit dat jullie dit zo kunnen bespreken en dat het er mag zijn. Want heel veel mensen, ik ken zoveel mensen, als ik überhaupt zeg, ik ben relatiecoach. Oh, nou, ik heb jou niet nodig hoor. Nee.
En vervolgens 10 minuten later krijgen ze het hele verhaal te horen.
Ja.
Of dat, of
een feestje. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook dat wij de speelsheid kwijt zijn, weet je wel. Als je volwassen bent, we leren natuurlijk in het schoolsysteem al dat je in bankjes moet zitten, moet luisteren naar de juf, weet je wel. Al het speelse, dat gaat eruit, weet je. En als volwassenen, kijk, de speelsheid in onderzoeken hoe je relatie is, hoe je zelf kan zijn in een relatie, weet je, dit, dat weer bewegen. Gebeurt dat als ik over een relatie met jullie praat? Ga ik bewegen? Heb ik zin om aan te raken?
Nou, en ook accepteren dat dingen ook, dat je niet hetzelfde bent.
Ja, maar ik de speelsheid soms... en de nieuwsgierigheid onderzoeken wie jij bent in de relatie, wie je relatie is, dat is toch gewoon fucking vet.
Jawel,
waarom doen we dat dan niet?
Het is grappig dat jij begint nu zo te dansen. Ja. En ik denk dus altijd, mijn droom is dat, echt, dat zie ik altijd in films, dat dan de vrouw begint te dansen of de man in de keuken en dan doet de ander mee.
Ja, kun je
nou,
gewoon
mijne
doen.
Niet.
Ja, maar je kunt
niet
gewoon,
gewoon niet.
Nee, maar dan heeft hij een andere...
Ah, je mag ze wel een keer lenen,
maar je mag
hoor.
Dus accepteren. Ik ging dan heel erg, dan durfde ik het niet meer, ging ik het maar niet meer doen of dan ging ik met op zijn energie mee. En dan zei ik, maar waarom doe je dat niet met mij? Ik zei, ja, ik heb daar gewoon geen zin in. Dat is niet mij wat ik wil doen, maar doe het niet. Ja, maar dan zei ik, nee, maar we moeten dat toch samen doen, want zoals in de film. En,
nee, we mogen het echt accepteren.
En nu,
dat...
precies. Ja, en nu denk ik, fuck it. Ik wil die gewoon muziek van Wende Snijders keihard zetten. Goed genoeg. En dan doet hij maar mee of hij doet niet mee. Maar dat soort dingen dus je niet dat aanpassen, niet meedenken voor de ander. Weet je, ja, maar dat die ruimte, dat vind ik dus de moeilijkste ruimte innemen. Dus snap je dat je echt in huis met z'n tweeën, waar al die energieën van die kinderen, van die mannen, vrouwen, oma's, opa's die er af en toe nog doorheen komen met hun
super
stijlen.
Super ingewikkeld.
Ja, en dan ook nog daar in je eigen ruimte doen.
Ja, maar als je het dan doet, dan dat is
zeker,
de
dan ga je natuurlijk naar... Ja.
Ja, dan denk je, oeh, wacht even, dit is leuk, want je vuurtje gaat wel aan.
Ja.
En los daarvan denk ik ook dat de verwachting ook natuurlijk soms hoog ligt bij... We kunnen ook niet alles uit één partner halen. Dus je partner kan ook niet voorzien in
dus
al je
behoeften.
Dus je
mag er
twee. Jij mag er twee.
Dat zeg
nee,
je wel.
Je kan ook met vriendinnen weer eens gaan. En
nee, maar we denken natuurlijk...
Waar haal je dat dan?
Verwachting is vriendinnen.
Vriendinnen.
Ja,
collega's.
Clubjes, hobby's, kind.
Ja, ja. Dus dat hoort er heel erg
werk,
bij.
Werk. Zeker. Vroeger...
Ja, veel meer.
Esther Perel zegt dat heel mooi. Vroeger leeft hij echt in die...
In de community.
Community, tribe. Waar haalde
dus
je
veel mensen voor
als ik aan mijn oma vraag, wat haalde je bij opa en wat haalde je... Dan denk ik dat ze oprecht meer bij de vriendinnen haalde aan levensvreugde dan bij mijn opa. En dat was oké. Okay, want bij opa haalden ze dit en bij de vriendinnen haalden ze dat. En bij dat tennis haalden ze dit en aan de kinderen.
Ja, ik geloof daar ook heel erg in.
Alles moet bij die partner. En als ik dan mensen hoor zeggen, je moet de liefde vanuit de film. En het moet altijd gaaf zijn. En het moet altijd
100%
omhaai.
Toch, we willen
altijd maar beter.
Dat is niet de realiteit.
En dat wil ik ook heel erg zeggen. Wij zijn dus niet aan het prediken voor het moet allemaal beter. Of het moet allemaal spannender. Of het moet... Nee, volgens mij moeten we veel realistischer kijken.
Ja.
Naar wat is een relatie? Welke invloed heb je daar wel op? En wat heb je simpelweg gewoon te verdragen? Want heel veel mensen hebben ook heel veel spijt, hè, van een scheiding.
Ja,
heel veel mensen denken, na een aantal jaar...
Ja. Oh, kom je weer dezelfde shit
kom je weer exact hetzelfde tegen. Ja.
En het zit in jou.
En je neemt jezelf altijd mee. Ook.
Ja. Ja. Absoluut. Hey, verdrietig eigenlijk, hè?
En intimiteit, hè? Hebben jullie een hoofdstuk intimiteit?
Zeker.
In de APK?
Met een seksoloog.
Oh, wat heerlijk. Hoe gaat dat dan in zo'n kring? Komt dan het schaamte naar boven dat ze dan denken, oh...
Nee. Ik realiseer me nu pas
niet
hoe,
in een kring,
hoe,
hè?
Hoe dit jouw verhaal is.
Ja, dit is wel echt jouw verhaal. Maar hun programma's, dat
is
niet...
Wat is mijn verhaal dan?
Nee, gewoon over dit hierover lullen.
Ja, ik vind het heel leuk. Ja, omdat dit de basis is van alles.
Ja,
alles.
En omdat jij ook de laatste tijd hier heel lekker in gaat, toch? Jij bent hier veel...
Ik heb een waanzinnige relatie. Ik heb dit allemaal niet... Nee,
maar ik bedoel, jij gaat toch best lekker de laatste tijd,
ja,
toch?
Ja, we gaan dat heel goed, maar iets... we hebben het ook heel erg zwaar. Ik kan elke maand dat niet... We hebben dingen... Vorig jaar heb ik een abortus gehad. Nou, dat is... Voor twee mensen hebben een eigen verhaal. Ik wil hem erbij betrekken, maar ik dacht ook de hele tijd... Ja, moet ik de hele tijd over mijn hormonen gaan zeiken, weet je wel? Er zijn heel veel dingen die je de hele tijd... Ja, die je anders ervaart. En ik vul alles voor hem in. En Ruben is fantastisch. Fantastische man, maar kan ook heel eigen gereid zijn. Kan soms ook niet helemaal hoogte van hem krijgen. Vind ik heel moeilijk. Maar kan wel gewoon eigenlijk vanuit mijn vrouwelijke kracht zeggen... Hey, what's up? In plaats van, wat is er aan de hand? Ja. En, is er iets met mij? Heb ik iets gedaan? Ja. Dan gaat hij namelijk meteen... Nee, er is niks. Hoezo? Wat doe je nou raar? Weet je wat, als ik gewoon in mijn kracht... Nou ja, ik vind het gewoon super interessant.
Maar jij zei net de hoofdstuk seks
en intimiteit. Ja.
Seks en intimiteit.
Grote stilte.
5 minuten, dus dat is een vluggetje.
We mochten wel iets langer. Normaal. Dat maakt er niet uit.
Nee,
we hebben 5 minuten. Let's go.
Ja, intimiteit. Ja,
wat sowieso goed is om te weten, want jij zei net, zit je dan in een kring met elkaar te bespreken. Al onze programma's zijn anoniem.
Oh
dat
ja,
dat heel belangrijk.
Ja, dat is heel goed.
Ja, het is gewoon in Zoom, maar je ziet niemand. Je ziet ook geen namen. Nee. Je komt ook niet met je... Het is gewoon...
Het is niet fysiek, het is online.
Het is online en we hebben met een seksoloog samengewerkt op dit thema.
Ja. Hier moet je wel info over inwinnen, denk ik. Hè?
Zeker.
Dat ga je niet zelf verzinnen.
In mijn opleiding relatietherapeut komt natuurlijk intimiteit en seks voor, want het is een superbelangrijk onderdeel.
Ja, een leuke opleiding weer.
We gaan een extra opleiding doen. Dus ik kan stellen daarin begeleiden. Maar voor de bootcamp hebben we speciaal gekozen om dat met de seksoloog te doen, omdat we dat gewoon heel leuk vinden. En als je zegt, hoe gaat dat? Kijk, intimiteit en seks is veel meer dan penetratie.
Ja.
Daar begint het al mee. En wat je vaak ziet is dat als verbinding en autonomie niet op orde zijn... Als je je niet autonoom, lekker, geïnspireerd voelt... dat doet iets met je seksuele verlangen. Als je je minder in verbinding voelt op wat voor vlak dan ook... doet dat ook iets met het verlangen. Ik zei net, na de komst van kinderen staan beide onder druk...
Ja.
80% van de stellen ervaart ontevredenheid op het gebied van intimiteit en seks.
En hier zit ook veel spanning op, hè, als we dit gaan doen. Daar is natuurlijk sowieso alles anoniem bij ons. Maar...
Ja, er zit spanning op. En ik denk ook wel dat mensen willen voldoen aan een verwachting die niet realistisch is weer. Weet je wel? Van, oh ja, maar iedereen je moet toch 1 keer per week seks hebben. En dat moet dan allemaal maar leuk zijn. Maar
ook hier is veel te weinig kennis over wat er überhaupt gebeurt met beide lijven na de komst van een kind.
En het gaat überhaupt niet om de hoeveelheid.
Horen ze elkaar wel als ze verhalen vertellen? Nee. Dus jullie geven gewoon de workshops, de opdrachten.
Mensen kunnen casussen insturen, dus vragen insturen. Dit, en die gaat zij allemaal behandelen.
Ja.
De seksuoloog.
Ja,
en zij heeft heel veel kennis en wij doen altijd alleen maar oefeningen. Dus je gaat met z'n tweeën tijdens zo'n live sessie, wat nu lijkt alsof wij aan het vertellen zijn. Ik denk dat wij 5 minuten aan het woord zijn en de seksuoloog wel... Vragen beantwoorden.
Ja.
Maar we doen direct in de sessie oefeningen. Oefeningen die bijdragen aan bijvoorbeeld intimiteit en seks. En dan op heel veel originele invalshoeken. Maar om weer even te ervaren... Hey, en wat er met jou gebeurt. Ik wil hem aanraken. Ik wil weer even met jou zijn. Dat proberen we ook weer in zo'n live sessie te laten voelen.
En hoe je überhaupt een gesprek over voert samen.
Ja.
Hoe je hierover zonder
in verwijten.
Heel ingewikkeld.
Wel zonder in verwijten te. Dus wat het gesprek is, we moeten weer een keer seks hebben. Ja, dat klopt.
Punt.
Vind dat we weinig seks hebben. Ja, dat klopt.
Terwijl daar zo
ik neem al het initiatief. Ja, dat klopt.
Ik voel me afgewezen.
Ja, dat klopt.
Klopt ook. Ik heb ook gewoon geen zin. Ja, ik vind het zelf ook erg. Ja, ik ook.
Ja.
Ja, zo gaat het bij ons ook, hoor.
Zo gaat het bij
bij iedereen.
Ik vind het ook heel moeilijk. Want
ik weet ook dat de seksoloog ooit aan mij vroeg... Want ik had dit soort gesprekken dus ook. En dat op een gegeven moment de seksoloog aan mij vroeg... in het hele traject waarin wij samen met haar gingen... zei ze...
Hebben jullie ook een keer, hebben jullie ook wel eens een leuk gesprek over seks? Bijvoorbeeld, wat is nou de laatste keer dat je met Rodi seks hebt gehad waar je nog steeds wel eens aan terugdenkt? Nou, kon het zo opnoemen. En ik voelde ook meteen weer helemaal, oeh, ja, dat was eigenlijk echt heel leuk. Zij zo, heb je hem dit ooit wel eens verteld? Of heb, kan je, dit is een heel leuk gesprek om weer eens met
om
hem
te voeren. Ja.
Te voeren. Gewoon vanuit speelsheid, positiviteit. Hé, wat vind ik eigenlijk leuk aan jou? Wat vind ik eigenlijk aantrekkelijk aan jou? Maar ook de volgorde waarin wij weer aan de seks gaan na de komst van kinderen. Daar zijn onderzoek over geweest. We beginnen met orale seks bij de man. Dan komt er penetratie. Dan komt er masturbatie en dan orale seks bij de vrouw.
Ja, wij staan op nummer 4.
Wij staan op nummer 4. En bijvoorbeeld zij zegt, als we dat nou weer eens terug mogen halen, dat je eerst weer jezelf eens langzaam mag gaan ontdekken. Ja.
Wat ja, überhaupt kijk, dat het is lijf het, van de vrouw.
Het lijf
ja,
van de
precies,
vrouw.
Ja, precies. Maar ook het lijf van de man.
Wat dat, dat doen heel veel vrouwen doen dat dus niet. Die niet beginnen daar niet mee.
Nee, die beginnen daar dus niet mee. Dus,
nee, maar kijk, weet je, als ik het... Ik ga ook heel goed op dit onderwerp.
Ja, hè, ja, kom maar.
Nee, maar er zit bij mij ook een schaamte op. Weet je wel, ook naar mezelf. Zelfs hoe veilig ik bij René ben, voel ik daar schaamte. Maar ook op masturbatie of zo. Ja. Ik voel, als ik zoiets doe, voelt het slecht.
Ja. Ja.
Dus, en seks kan ook dan soms, oh dat kan niet. Of, en niet eens dat ik ongetevreden zeg maar, met mijn lichaam dan zit of zo. Want dat boeit me echt niet. Maar ja, de, of dingen, weet je wel, mensen dingen die ik vies vind, zeg maar. Dat ze dan, ik denk, hoezo vind je dat? Dat is toch vies of zo? Of er zit gewoon schaamte. Ja. Of dat kan niet. Of dat mag niet. Of dat is toch vies. Of dat is geen vrijheid voor mij. Ik heb dat niet geleerd zo. Nee. Ik weet niet wat. Ik heb daar nooit iets over geleerd.
Heel weinig mensen.
Dat was ook heel geheim en stiekem. En vanuit vroeger. Hè,
ja, dat vind ik super jammer.
Ja, er is wel een enorme verandering nu. Hè?
Ja.
Ik bedoel,
ja, maar ja.
Dat is een hoe lang het duurt. Monogamie. Zo'n verandering.
Ja, ik vind het super. Ik vind het al heel grappig dat het veel meer fluïde wordt bij de nieuwe generatie. Dat meisjes op hun 14e al durven zeggen, ik val op vrouwen. Nou, ja. dat was bij onze middelbare school echt uit den boos om tegen elkaar te zeggen.
Ja. Ik heb een hele gekke vergelijking. We hebben natuurlijk over vegan eten gehad.
Ja, vegan naar de poenani. Ja, okay.
Maar het gaat over hele langdurige grote veranderingen. Ik dacht toen ook, roken is bijvoorbeeld ook zoiets. Dat wordt steeds een beetje gekker.
Ja.
Op een gegeven moment is dat natuurlijk helemaal uit. Vlees eten wordt misschien ook wel een beetje een taboe ding.
Alcohol drinken.
En dan 20 jaar daarna ligt dat eruit.
Dus.
En dus dit.
Nee, maar met seks ook. Ja. Veel opener praten over seks, over aan jezelf zitten.
Hier moet ik je wel in corrigeren, want de jeugd is nog nooit zo preuts geweest als nu.
Oh.
Er wordt veel later gesext. Er wordt veel...
Er
is veel minder face-to-face contact, verbinding, ontdekken, experimenteren.
Je gaat niet naar
praten en zo.
Nee, hoe leren kinderen nu met elkaar in contact zijn? Likes, TikToks.
Ja, maar ergens, oké, maar dat is dan samen. Maar ik hoop wel dat dus jongere meiden en jongens sneller aan zichzelf gaan zitten.
Ja.
En zichzelf gaan ontdekken.
Ja, maar
op
dat
een
is dus niet
manier.
Standaard.
Nee,
maar doe je dat dan op een liefdevolle manier met je lichaam? Of ga je naar porno kijken?
Nee, precies. Dat is ook weer zo. Maar dat, ja. En hoe moet je dan als ouder? Dan, moet ik dan tegen hem zeggen, geen porno wel aan jezelf zitten?
Kun je een hele podcast over opnemen.
Ja,
dit zijn zo'n grote vragen. Ja, het zijn hele interessante vragen.
Ja,
dit
is zo interessant. Hoe kun je
ja, tuurlijk.
We moeten Barber weer hebben.
Ja, bel Barber.
En ik ben het wel eens met jou, het systeem is al aan het veranderen. Maar het feit dat natuurlijk elke vrouw nog steeds na 6 weken te horen krijgt, na 6 weken kan je weer seks hebben.
Ja. Bizar.
Moet eruit.
Ja.
Moet
ja.
er echt mee stoppen.
Heb ik volgens mij nog nooit gezegd.
Dingen.
En nee, weet je wat ook?
Wel heb ik zo gezegd,
ja, we hebben het over seks.
Maar
iedereen
zegt
ik zie hier rode oortjes aan de overkant.
Als jij het niet zegt, zegt wel iemand anders het.
En
na 6 weken kun je weer.
Ja.
En ik wil één ding ook zeggen, wat heel erg verschilt tussen een man en vrouw is wat laatst iemand vertelde. En dat toen dacht ik, wauw, dat is ook zo. Het is, je bent in een gezin druk. Het moet getimed, het moet snel, het moet wat dan ook. Het is minder romantisch. Maar een vrouw zit in haar hoofd. Voordat dat hier bij de vrouwelijke orgaan is, zijn we echt.
Ik denk dat de seksoloog dat tegen jou heeft gezegd.
Nee, ik heb het van de tantra ook.
Oh,
ook
heeft zij ook 100% seks, zei dat.
Dat duurt gewoon echt minimaal 10 minuten.
Ik weet het.
Terwijl bij een man gaat het andersom. Dus die seksuele energie die gaat bam omhoog.
Een man die staat gewoon klaar in seconden. Ja, zo
en dat is
het.
Maar dat is dus ook. Zien wel mensen hier kijken, waar hebben zij het over? Ja.
En daarnaast ook nog, bij een man, je ziet natuurlijk letterlijk het gebeuren. Ja. Terwijl een vrouw, als zij opgewonden raken, dat merk je natuurlijk ook minder.
Ja. Ook zelf.
En anders, ja, dus ook zelf nog eens. Kijk, een man is gewoon, je ziet het gebeuren.
Ja. En die tijd absoluut. Om uit die context te komen, uit die rol van moeder te komen, uit die rol, mag je ook veel meer tijd voor nemen. Ja.
Maar is het ook niet zo dat als je dus in die rol zit, dat jouw stressniveau veel hoger zit, waardoor je dus gewoon helemaal niet daar überhaupt mee bezig bent. En dan al mensen aan mijn lijf. En
Wat had je toevallig gisteren nog over? Gisteren hadden wij een sessie die ging over gelijkwaardig ouderschap. Maar er zijn heel veel onderzoeken ook. Ook op het moment dat zorgtaak en alles niet goed verdeeld is, heeft het direct invloed op het seksleven van partners. Wat natuurlijk heel logisch direct. Is. Maar als je erover nadenkt, het werkt natuurlijk allemaal overal in door.
Ja, dus je moet echt samenwerken, inchecken, kijken hoe.
En dus ook alle huishoudelijke shit moet aan de kant zijn voordat je daarmee aan de slag gaat.
Ja, liever uit het hoofd zijn.
En die tijd is ook
lekker laten liggen.
En daar zit ook weer financiën nog even om over waarde te hebben. Financieel zit er ook bij, machtsverhouding.
Zeker.
Onbewust, hè, op je intimiteit. Ja,
gender gap,
afhankelijkheid. Ja, precies. Dus moet ik hem dan toch maar eerst pijpen voordat hij überhaupt aan mij zit? Mm-hmm. Weet je wel, gewoon, of oraal, dat klonk mooier hoe jij het zei. Maar ik bedoel, dat zijn dus van, dan als vrouw, ik verdien minder, ik leg minder in, dus geef ik het maar. In plaats van, ik mag ook ontvangen en ik heb ook, maar dit is, komen jullie een keer terug in de studio?
Ja. Nou, ik voel hier een special, weet je.
Ja, deze mogen echt oneindig van mij komen.
Ja, maar dan gaan we toch gewoon een deel 2 doen.
Ja, leuk. Lijkt me heel leuk.
We kunnen gewoon kijken of we een special kunnen doen met verschillende onderwerpen. Ja, we gaan zo.
Het is niet voor niets dat we zo samenwerken.
Ja, en wat goed is, en dat is niet een zelfpromotie,
jawel,
maar in liefdeswerken, onze eigen podcast behandelen we iedere week een ander onderwerp vanuit een andere invalshoek. Met relatietherapeuten, met seksologen, met stellen,
hele
met gasten.
Stellen.
Ja. En daarin proberen we dus ook die gelaagdheid. Want het is zoveel.
Ja.
Het is zoveel dat je.
Het is je relatie met je ouders. Hoe je bent opgegroeid. Hoe jouw vader was. Hoe jouw moeder was.
Oh,
het gaat zo ontzettend ver.
Ja,
wat heb je gezien als kind zelf? Ja. Ja.
Ik denk dan, kijk, we kunnen uren doorlullen over dit onderwerp.
Ja.
We gaan er allemaal heel erg op aan. Ik denk gewoon dat het belangrijkste, het bewustzijn dat je relatie belangrijk moet, mag zijn.
Ja.
Weet je wel? En dat je daar gewoon mee bezig mag. Met, met plezier en interesse en nieuwsgierigheid.
En luchtigheid.
Ja. En luchtigheid. En het hoeft niet direct dat je direct 3 keer per week seks hebt weer. Maar je kan ook gewoon even elkaar aanraken of gewoon even met elkaar praten of zo. Maar echt, jullie programma's zijn echt waanzinnig. Het is zo leuk, speels.
Ja.
Ja, ik ben echt fan.
Al gewoon al de intentie die je ermee stelt voor elkaar stel. Om zo
alleen
te gaan
dat
doen.
Al.
Ja.
Alleen dat geeft al zoveel verbinding.
Ja. Ja. Ja.
Vond je de aflevering leuk? Dan horen we dat graag. Je kan ons vinden op Instagram. Adem in, adem uit. Ja, en verder help je ons enorm als je de aflevering deelt. En vergeet je niet te abonneren of sterren achter te laten in Apple of Spotify. Zo help je anderen om onze podcast beter te vinden. Dank je wel. Ja, en voor nu, tot de volgende!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.